Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt en geeft verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen uit de 87ste psalm, de versen 4 en 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87, de versen 4 en 5. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit de 92ste psalm, de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. En ook het 8ste vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 7 en 8, in aansluiting aan de geloofsbelijdenis. En ter voorbereiding op het schriftgedeelte dat we daarna uit Jesaja 44 willen lezen. Over de hele wereld verzamelt de Heere zich een kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen Gods woord deze middag in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja. En we lezen uit het 44ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 8. Schriftlezing is Jesaja 44, vers 1 tot en met 8. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Jeshurun, die ik uitverkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen en zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve mij? Immers is er geen andere rotssteen. Ik ken er geen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we samen de Heer ook aanroepen in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. En we willen ook samen het werk dat de generale synode deze week gaat beginnen aan Gods genadetroon opdragen. Laten wij samen bidden. Heere van de hemelse legermachten, buiten u is er geen God. U bent de enige, de waarachtige, de levende God, de schepper van al wat is, de onderhouder van wat al wat leeft. U bent de God die ook herschept. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan de middag van deze eerste Pinksterdag zoeken wij opnieuw uw aangezicht met verwachting. Want u bent de God die leeft en die gesproken heeft. Wie de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. En u heeft uw naam bekendgemaakt. Ik zal zijn die ik zijn zal. U heeft hem voor ons gespeld. Immanuel, God met ons. U heeft hem ons bekendgemaakt in uw Zoon, Jezus Christus, de Heere. En om zijnentwil bidden wij u om een zegen over deze tweede dienst. We danken u dat we opnieuw hier samen mogen zijn, nadat we vanmorgen uit uw hand zo'n bijzondere dienst hebben ontvangen, waarin een zevental jonge mensen uw naam, het geloof, mochten belijden. Toegevoegd aan de belijdende leden van deze gemeente. U bouwt door aan uw koninkrijk. En wij danken u daarvoor, Heren. Want wat dat betreft is het zien van uw werk en het horen daarvan toch ook weer een bemoediging om verder te gaan en om door te werken. Om te arbeiden in de wijngaard, om in het koninkrijk dienst te doen. En zo komen we u dan ook bidden of u opnieuw een zegen zou willen geven. En het woord dat zo dadelijk gepredikt gaat worden, zou willen zegenen en zou willen gebruiken. Het is uw woord. Heren, laat het geen mensenwoord zijn. Wilt u de woorden leggen op de lippen van uw dienstknecht om te verkondigen dat wat u wil, dat gezegd zal worden? Wil uw geest geven, die geest van Pinksteren, die toch ook op de kansel steeds weer nodig is, om bekwaam te maken, om dat heilige woord te verkondigen, uit te leggen, toe te passen. Heren, wij bidden u om de eerbied die uw woord waard is. Niet dat wij met al onze vragen en met al onze gedachten uw woord benaderen, maar schep in ons die ruimte van de ootmoed om stil te worden voor uw aangezicht, zodat uw woord gaat klinken zodat uw woord binnenkomt. En het niet eerst door een hekwerk en een barrière van onze vragen heen moet breken, maar dat we ontvankelijk gemaakt worden, opengeploegd, als een aangestuk grond dat klaar ligt om het zaad te ontvangen dat gezaaid wordt. En wilt u dan de wasdom geven? Wilt u dan de groei schenken? Wilt u de bloei geven? Het vruchtdragen werken? Heren, dat heeft u allemaal zelf voorbehouden. Maar u heeft het wel toegezegd als een zegen op de prediking toch? Want het heeft u toch behaagd om door middel van de dwaasheid van de prediking te trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht, om mensen over te zetten van het koninkrijk van de boze in het koninkrijk van uw genade. Heren, laat zo de prediking ook deze middag met kracht mogen zijn. Spreekt u zelf tot ons hart. Heren, als u die rijke belofte zo diep in het Oude Testament al hebt laten verkondigen van de geest die u geven zal en de geest die bloei zal geven en de geest die groei schenkt. We smeken het u, wil het ook in onze gemeente doorwerken. Dat er hoe langer hoe meer bloemen op het veld komen. Dat er hoe langer hoe meer wilgen mogen uitlopen en groen mogen geven. Wilt u versterken, wilt u bemoedigen, wilt u waar de dood nog heerst leven schenken. Ja, Heere, laat het woord zo doen wat u behaagt en dat het tot ons eeuwig heil zal zijn. En zo bidden we, Heer, of uw woord mag weer klinken in ons hart. Schenk daarvoor geopende oren, een verlicht verstand, een hart dat door uw geest bewerkt, klaar is om dat woord te ontvangen. En dat we het dan ook met geloof mogen ontvangen, het woord. Heren, we bidden voor heel de kerk, wereldwijd. Bijzonder op de Pinksterdag ook voor het werk van de zending. Want als dat zaad van het evangelie uitgestrooid wordt, ook in hele andere plaatsen en heel andere culturen, op heel andere akkers in deze wereld, Heren, wilt u dan uw zegen ook daar schenken? En de zendingswerkers moed en kracht geven om soms tegen allerlei moeilijke omstandigheden in toch door te gaan met dat werk. Laat ze bij tijden ook zien dat er groei is en dat het werk door u gezegend wordt. Geef ze moed. We bidden, Heren, of het werk waarmee uw woord gepaard gaat, op wat voor manier dan ook, in het diaconaat, in de hulpverlening, wereldwijd, in het evangeliseren, ook uw zegen mee mag dragen. En het de naaste mag bereiken, de nood mag lenigen en de diepste nood mag lenigen. Opdat uw koninkrijk uitgebreid worden. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heren. Dan dragen we ook ons eigen kerkverband aan u op. Als deze week de generale synode geopend zal gaan worden, Heren, wij bidden met alle dingen die er aan de hand zijn en die we kunnen lezen, ook in de kerkelijke pers. Alle gebeurtenissen ook van de recente dagen weer. Van een houding die plaatselijk eigenlijk maar wil doen, terwijl het landelijk kerkverband ermee op een onderspanning wordt gezet. Heren, we bidden of u ons allen een geest van ootmoed en van nederigheid wil schenken. We zijn niet bezig met onze zaak. En de kerk is niet van ons, waarmee we kunnen doen of laten. Het is uw werk. En doe ons alle beseffen, en in het bijzonder alle afgevaardigden op de synode, beseffen dat we bezig mogen zijn met iets wat van u is. En dat we daar in alle zorgvuldigheid mee om zullen gaan. En dat we in alle afhankelijkheid van uw geest ermee om zullen gaan. En laat ons geen besluiten nemen die uw werk zouden schaden. En zo bidden we, Heer, of u ons wil leiden. Ook in dat werk van de generale synode. Opdat het tot eer van u zal zijn. Opdat het bij zal mogen dragen aan de komst van uw koninkrijk en niet aan een verbrokkeling en verdeeldheid. Laten we het allen mogen beseffen, Heere, wat ook in dat bevestigingsformulier zo indringend toch altijd weer gezegd wordt. Heb Christus lief. En dat we in die liefde dat werk mogen doen. Heren, dat geldt ook voor het werk in de gemeente zelf. Hier ter plaatse, de broeders ambtsdragers en degenen die klaarstaan om bevestigd te gaan worden in het ambt. Dat we zo in de liefde tot u, Heer Jezus, dat werk mogen doen om u groot te maken. Om u te verheerlijken, om u de eer te geven. Het gaat om u, Heer Jezus, die uw volk tot het einde toe hebt lief gehad. Heere, zo bidden we of u met uw geest wil werken, wil bewaren, wil leiden, wil heiligen, wijsheid wil geven en bovenal geloof, hoop en liefde. Heere, we bidden voor deze wereld. Een wereld die aan alle kanten bloed, gebrokenheid, gevolgen van de zonde. Het is iedere dag zichtbaar, merkbaar, hoorbaar. Ontfermt u zich nog in genade over deze wereld, over de wereldbevolking. En wil dwars door alles heen leiden naar uw toekomst. Soms, Heere, kan het in ons persoonlijk leven ook zoveel golfslag zijn. En kan het soms zo zijn dat de wolken laag hangen en er veel moeite en zorg en verdriet kan zijn. Teleurstelling, tegenslag. We bidden, Heere, of u daar doorheen wil leiden. We geloven en we weten op grond van uw woord dat u bent opgevaren naar de hemel, Heere Jezus, en altijd leeft om voor uw volk te bidden, dan bidt u ze toch dwars door alles heen naar huis. Heere, doe ons ook dat steeds weer zien en beseffen. Hier op aarde is het niet, maar u komt. En met u komt het nieuw Jeruzalem dat uit de hemel zal afdalen en dat het daarop uit zal lopen. En maak ons daartoe dan bereid en leer het ons, zoals u het ook die dichter leerde. Gij hebt mijn rechterhand gevat en mij hiertoe door u bereid. Zult u mij opnemen in uw heerlijkheid. Laat dat de glans mogen zijn, Heere, die vanuit de toekomst ons belicht. En die ons oog doet richten op u, Heer Jezus. De koning der koningen, die wij belijden als onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester en onze eeuwige koning, verhoort u ons uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het derde en het vierde vers. Psalm 84, vers 3 en 4. Thank you. We zingen straks na het amen van de prediking uit de 89ste psalm, het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89 vers 7 en 8 na het amen van de prediking. Krijg dan ook gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de zending. De derde is bestemd voor rente en aflossing. Bij de uitgang busjes voor het adoptiefonds. We luisteren deze middag naar een andere profeet die verkondigd heeft over de komst van de Heilige Geest, Jesaja. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in het vierde en het vijfde vers van hoofdstuk 44. Jesaja 44, vers 4 en 5. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. En deze zal zeggen, ik ben van de Heere. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En een ander zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heere. En zich toenoemen met de naam van Israël. Liefde gemeente, ook de profeet Jesaja heeft onder de leiding van de geest verkondigd dat God zijn geest zal gaan geven. Dat bekende derde vers. Ik zal water gieten op de dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ook hij mocht in het Oude Testament al profeteren dat het Pinksteren zou worden. Dat God zijn geest zou uitgieten op het droge. De geest die wij belijden als Heere die levend maakt. En dat is ook in dat beeld samengevat. Water gieten op het droge, op het dorstige. Water verkwikt de dorstige. Water schenkt leven aan het droge. En dat beeld vanuit de natuur wordt in onze tekst door Jesaja ook verder uitgewerkt, dat vierde vers. Wat gebeurt er nou eigenlijk als je water giet op een droog en dorstig land? En dan moet u zich daarbij voorstellen een stuk gedeelte van een land in Israël, in het Midden-Oosten. En wie daar wel eens geweest is in de lenteperiode en daar wel eens doorheen gereisd heeft, als er een regenbui is geweest. Nou, waar het eerst allemaal dor en stoffig was, daar begint het in één keer te groeien en daar komt allerlei gewas op. Het begint uit te lopen en als door de regen de beken weer vol lopen en de bomen die daar langs staan, de wilgen, die beginnen weer uit te botten en groen blad te zetten. Waar het dor en doods was en waar er eigenlijk niks te beleven viel, om het zomaar eens te zeggen, als er water komt, dan komt het weer tot leven. Dan gaat het bloeien, dan gaat het vrucht dragen. Nou, dat beeld gebruikt Jesaja in onze tekst voor het gevolg. Als de geest wordt uitgestort. Wat gebeurt er als de geest wordt uitgestort? Wat gaat hij dan doen? Wat is het effect ervan? Dat is ook het thema voor de preek vanmiddag. Het gevolg van de komst van de geest. En in dat beeld, dat is dan ook het eerste waar we nog verder naar willen luisteren, is het gevolg van die komst van de geest dat het leven werkt. Hij werkt het leven. Maar Jesaja zegt er nog wel meer dingen over en geeft nog meer aspecten daarvan aan. Die geest werkt ook persoonlijk. En die geest werkt een belijdenis. Dus wat die geest doet, in het beeld van die natuur, maar ook in dat volgende vers, het vijfde vers, waarin het zo rechtuit gezegd wordt, zonder verdere beelden. Als die geest komt, dan werkt die leven. En dat doet hij heel persoonlijk. En dat doet hij met het oog op een belijdenis. De komst van de geest en het gevolg daarvan, allereerst, hij geeft leven. Ja, dat is het beeld wat Jesaja dus zegt in dat vierde vers, als gevolg van vers 3, als er stromen worden gegoten op het droge, ja, dan zullen ze uitspruiten tussen in het gras, als wilgen aan de waterbeken. Twee beelden. En nogmaals, dat is dan niet voor te stellen als een tuin die keurig aangelegd is door een tuinarchitect. En die een tuinman helemaal netjes heeft geordend en hier en daar wat bollen heeft gepoot en daar weer wat ander zaaigoed heeft neergezet. Nee, het is meer een stuk wildernis. Een alpenweide zou je het kunnen noemen. Iets waar geen mensenhand aan de pas gekomen is, maar waar de natuur zijn gang is gegaan. En waar niemand iets in de grond heeft gepoot, maar waar het zaad zomaar ingekomen is. En als het daar begint te bloeien en als het daar begint te groeien, wie wel eens over een alpenweide heeft gelopen, die ziet dat ook. Er staan allerlei verschillende soorten gewassen, verschillende bloemen, verschillende kleuren, verschillende hoogten, verschillende groottes. En het groeit daar zomaar. Niemand heeft dat daar neergezet. Het is daar gekomen door Gods hand. En dan is dat een beeld wat Jesaja gebruikt voor het geestelijke, voor het werk van de geest. Als de geest komt en uitgegoten wordt en als de geest gaat werken, dan gaat er iets groeien. Dan komt er iets tot bloei. Dan komt het zaad van het woord dat gezaaid is, dat gepreekt is. En als de geest daarover komt en het water geeft, dan komt dat zaad tot bloei. Soms onverwacht, op plekken waar je het niet had gedacht. Soms geleidelijk aan. Maar als de geest komt, dan komt er zomaar ineens een bloem op in de gemeente. Dan begint daar zomaar ineens iemand te groeien. En daar komt weer een ander tot bloei. Wilt u voorbeelden? Nou, laten we beginnen met een heel bekend en een heel eenvoudig voorbeeld. Timotheus. Van jongs af aan kwam die onder het woord, leerde die het van zijn moeder, luisterde die naar zijn oma. Ze vertelden hem de grote daden van God van jongs af aan en dat zaad werd gestrooid in zijn leven. En toen kwam de geest erover. En toen ging het ontkiemen, van jongs af aan, geleidelijk aan. Een klein plantje, maar toch, er kwam groei in. En de wortels gingen dieper en het groeide omhoog. En hij begon open te bloeien. En hij werd een van de medewerkers van Paulus in het koninkrijk van God. En God heeft zijn moeder en zijn oma willen gebruiken om in Timotheus dat ongeveinsd geloof te planten. En misschien kent u het wel uit uw eigen leven en misschien hebt u wel voorbeelden in uw eigen leven dat je het gehoord hebt van je moeder of dat je het gehoord hebt van je opa of oma en dat de verhalen en de Bijbelse geschiedenissen die ze je vertelden, dat de Heer het gebruikt heeft en dat het is gaan groeien in je leven. En zo stond Timotheus daar als een bloem ineens te bloeien tussen het gras op de weide van Gods vrije genade. En ergens anders op die weide kwam een ander soort bloem op. Je had het niet gedacht. Maar ook daar. Hij kwam helemaal uit Ethiopië vandaan. En hij had daar iets gehoord over de God van Israël en iets gehoord over de tempel in Jeruzalem. En dat was bij hem blijven haken en hij had verlof gevraagd en hij had een reis geboekt en gemaakt richting Jeruzalem. En hij komt daar aan en tot zijn teleurstelling kan hij niet eens naar binnen, want hij is een gesnedene, een uineug. En hij mag als heiden niet de tempel binnen, maar als hij dan terugkeert naar Ethiopië heeft hij toch iets meegenomen vanuit Jeruzalem. De boekrol van Jesaja. En die kamerling van Kandatse, over hem heb ik het, zit op zijn wagen en te lezen. En hij reist over een woeste weg, een woestijnweg. En ineens staat daar een man langs de kant van de weg. Filippus, God heeft hem daarheen gestuurd. Filippus, je moet daarheen gaan. Filippus heeft zich misschien ook wel afgevraagd, waarom toch? En ineens komt daar die wagen en hij ziet die man en hij hoort hem lezen. Misschien heeft hij wel hardop gelezen en hij vraagt, verstaat gij wat gij leest? Begrijpt u het? Hoe kan ik dat nou begrijpen als ik geen uitlegger heb? Ik zal bij u op de wagen klimmen en ik zal het u uitleggen. En dan begint Filippus te preken over Jezus. En je had het niet gedacht, maar daar groeit ineens een bloem. En hij komt op. Als God zijn geest erover giet, dan zullen ze uitspruiten tussen het gras. En die kamerling, die vraagt, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Als u gelooft dat Jezus is de Christus. Ik geloof. En nog weer een andere bloem. Die vrouw die verhuisd was. En die vanwege haar bedrijf naar Europa was verhuisd. En die daar in contact was gekomen met misschien wel haar buurvrouwen of misschien wel met zakenrelaties. En die hadden gezegd, nou iedere zaterdag gaan wij aan de rivier in samen bidden. Ga mee joh. En Lydia ging mee en Lydia die kende het Oude Testament en ze had daar ook van gehoord en ze geloofde wat daar stond, maar ze snapte nog niet alles. En toen kwam Paulus daar en die begon uit te leggen dat het Oude Testament vervuld was in de komst van de Heer Jezus. En met dat hij preekte, goot God vanuit de hemel water op haar droge hart en het kwam tot bloei. Het ging open en aan het eind van de preek zegt ze, als u nou geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, kom in mijn huis en blijf er. En zomaar een pas ontluikte bloem in die hoek van het veld. Het veld van Gods vrije genade. En in diezelfde stad woont een gevangenenbewaarder, een cipier. En die begint ook te bloeien als die het evangelie hoort en gelooft. En zo gaat het verder. Er gaan bloemen bloeien daar in Mileten. En er komen bloemen tot bloei in Samothrace. En noemt u het maar op. En overal waar dat evangelie komt en God giet er het water van zijn geest over, spruiten ze uit tussen het gras. Hoe gaat dat? Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan dat nou als je zomaar wat zaad in de grond gooit en je giet er water overheen en ineens komt er een bloem omhoog? Nou, kijk, een bioloog kan heus wel vertellen wat er dan gebeurt en hoe dat allemaal, welke fases zo'n zaadje doormaakt. Maar het diepste geheim, dat kan ook geen bioloog verklaren. Het leven. Dat het tot bloei komt door het leven. Dat geheim. Wat gebeurt er nou precies in het hart van een mens als dat evangelie gezaaid wordt en het water van de geest komt erover? Ja, hoe zal je het onder woorden brengen? Hoe kan je het uitdrukken? Het blijft een wonder. Het is het werk van Gods geest die vat op je krijgt, die binnendringt en die dat woord toepast in je hart en in je leven, dat je er niet meer vanaf kan. En je hebt er misschien een jarenlang onder gezeten en het heeft altijd gedruppeld en altijd geregend en al die druppels water die ketsten af op je stenen hart. En dan komt de geest en dan trekken die druppels er ineens in. Dan ketst het niet meer af, maar dan wordt het opgezogen. Dan gaat de geest de dorre en dode aarde vochtig maken. Dan gaat dat evangelie naar binnen dringen. Dan gaat het wortel schieten in je leven. Dan komt het op. En het blijft een mysterie. In de zin dat het een geheimenis is hoe de geest dat nou precies werkt. We kunnen er wel iets van zeggen natuurlijk op grond van wat je meemaakt en het effect wat je ervan ziet. Maar de geest blaast waarheen hij wil, zegt de Heer Jezus. Maar als die blaast, dan doet die wel wat en gebeurt er iets en dan is er een wezenlijke verandering. Dan heb je in de kerk gezeten en je hebt 100.000 keer het woord zondaar gehoord. En in één keer prikt dat woord in je hart. Dat ben ik. En je hebt ook 100.000 keer het woord genade gehoord. En in één keer is dat de balsem voor je hart die zegt, ja, maar dat heb ik nodig. Je hebt van jongs af aan misschien wel gehoord dat je schuld hebt tegenover God, maar je hebt het eigenlijk nooit gezien en nooit echt ontdekt voor jezelf. Ik heb het niet over een bepaald gevoel krijgen of zo hoor, maar dat je hart er ontvankelijk voor wordt, dat je het gaat beamen. Natuurlijk gaat het ook met een bepaald gevoel. Dat is niet helemaal los te koppelen natuurlijk. Maar het beamen gaat voorop. En je hebt de naam Jezus al van jongs af aan gehoord en gelezen in de Bijbel. Maar dat die naam nou betekent, hij zal zijn volk zalig maken. En dat het in één keer in je hart naar binnen dringt. Maar dat is wat ik nodig heb. Jezus Christus. En dat de geest je drijft naar hem. En je bidden leert, wees mij de zondaar genadig. En dan was je altijd die stoere jongen. En in één keer breekt dat. En dan was je misschien wel altijd voor je vriendinnen dat onverschillige meisje dat het allemaal zelf wel kon doen. En in één keer breekt dat. Dan was je die grote man die zijn bedrijf altijd goed leiding kon geven. Maar als het op het geestelijke aankomt, ben je het in één keer allemaal kwijt. Heren, neem mijn handen, leid mij. Die sterke vrouw die het altijd goed kon regelen thuis. Die zit ineens met haar handen gevouwen. Heren, ontferm u over mij. Dat geheim is dat de geest je naar buiten toekeert. Wat ik daarmee bedoel is dat je het leven buiten jezelf gaat zoeken. Niet meer in jezelf. Niet meer wat je kan, niet meer wat je hebt, niet meer wat je doet. Maar afhankelijk maakt. En je brengt tot die belijdenis, ik heb een leraar nodig die mij het evangelie bekend maakt. Jezus, ik heb een hoge priester nodig die voor mij tussentreedt tussen een heilig God en ik, de zondaar. Ik heb een koning nodig die macht heeft om mij te regeren en te beschermen en te dragen. En dan doet de geest dat bij Timotheus van jongs af aan. Dan doet de geest dat bij Paulus in één keer dat hij tegen een muur aanloopt. Maar ze komen tot hetzelfde. Tot die onberouwelijke keuze van het geloof. Jezus Christus is het. En hij alleen. En zo beginnen ze her en der te bloeien. Verschillende bloemen. En nou is dat een beeld van een stuk grond in Israël of van een Alpenweide, heb ik gezegd. Maar eigenlijk gaat het over de kerken, zoals we hier bij elkaar zitten. Dit is de akker. Hier wordt het zaad gestrooid. Hier wil de geest het water gieten op het droge. En waar bloeien we nou? Waar is het nou uitgesproten bij iemand? Waar is het nou opgekomen, dat zaad van het evangelie? Wat misschien al tientallen jaren hier vanaf de kansel in uw hart, in uw leven gestrooid wordt. Hebben we die geest die levend maakt ontvangen? En komt dat dan ook openbaar in mijn leven? Als ik dat nou net zei, dat zo'n woord als zondaar in één keer in je hart prikt. Of dat zo'n woord als genade in één keer niet meer een woord blijft, maar zalf wordt voor je ziel. Snap u dan waar ik het over heb? Weet u wat het dan is om te pleiten op de belofte die hij geeft? Van dat nieuwe leven dat hij schenken wil en dat opbloeit in de dankbaarheid richting het licht. De wederliefde tot God. Daar gaat het om. Om tot bloei te komen, tot Gods eer. En het mooie van deze tekst is dat Jesaja ook nog een ander beeld gebruikt. Het lijkt in de vertaling één beeld te zijn. Ze zullen uitspruiten als de wilgen, maar dat is niet de bedoeling wat er staat. Het zijn twee beelden. Ze zullen uitspruiten tussen het gras en dan heeft hij het over die veldbloemen. En ze zullen uitspruiten als wilgen aan de waterbeken. Dat is een prachtig beeld. Zo'n wilg aan de waterkant heeft ook veel water nodig. Het is een boomsoort die niet zonder water kan. En als God zijn geest geeft en het water van zijn geest weer laat stromen, dan zijn die beken vol en dan kunnen die bomen zich vol zuigen met dat vocht. En dan gaan die bomen uitlopen en worden ze groen en fris. Dat doet de Heere. En dat is de rijkdom van de Heere. God is geen kare God. Hij plant zijn volk niet aan een waterbeek die maar een paar dagen per jaar een dun waterstroompje is. Hij zet zijn volk niet neer in een woestijn waar het soms misschien maar 2 of 3 dagen in een half jaar wat regent. Hij plant ze aan waterbeken. Psalm 1. Ezechiël 47, als hij de beek ziet die voortkomt uit de troon van God en het beeld wat in Openbaring weer opgepakt wordt, waar die bomen langs geplant staan en iedere maand hun vrucht geven. Zo is de Heer. Hij zorgt voor genoeg voor zijn volk. Hij zorgt voor het levenswater, opdat zijn volk groen en fris zal zijn. Dan is het een belofte voor de oude mensen hier vanmiddag. Voor de grijsaards. Het is mogelijk door het werk van de geest, door de Pinkstergeest, om in je grijze dagen nog groen en fris gewenste vruchten te dragen. Dat heb je toch ook wel eens meegemaakt? Dat heb je toch wel eens meegemaakt als je op ambtelijk bezoek gaat bij een oudere. Die misschien van qua gezondheid, het is nou een willig die helemaal hol is en bijna omvalt. Maar als je met ze spreekt en als je het over het geestelijke gaat hebben, dan glanzen de ogen op een manier dat ze nog groen en fris zijn. En nog in de ouderdom gewenste vruchten dragen. God onderhoudt zijn volk. God geeft ze een stroom van zijn geest. Zo zorgt hij voor dat nieuwe leven. Zo zorgt hij voor de onderhouding van dat nieuwe leven. Zo zorgt hij voor de vrucht in het leven van zijn eigen kinderen. Daar zorgt de geest voor. Zijn er hier van die wilgen? Geplant aan waterbeken. Ja, ze zijn er, hè? Bent u er ook een? Dat je als ouderen. En er zijn heel wat stormen over die wilg heen gegaan. En er is heus wel eens een tak afgebroken. Maar dat er jongeren in de gemeente zijn die zeggen kunnen, ja, dat is dan nou een kind van de Heer die dwars door de stormen heen groot en goed van de Heer is gaan spreken. Wat een zegen. Wat een zegen als onze jongeren ook zulke wilgen om zich heen hebben. Zo geeft hij nieuw leven. Maar God geeft nog meer. Jesaja zegt nog meer in onze tekst. En ook met woorden rechtstreeks nu. Zonder meer het beeld van bloemen en van wilgen. Maar gewoon, wat is nou het effect van het werk van de geest in het leven van een mens, van een zondaar? Waar loopt dat nou op uit? Nou, de achtergrond van deze profetie is ook dat het volk Israël in de ballingschap is en dat het terug zal keren. Dat de heidenen gaan zeggen, God heeft bij hen iets groots verricht. Dat er heidenen zijn die zeggen, ik zou eigenlijk ook wel mee willen gaan met dat volk. Ik zou er wel bij willen horen. Psalm 87. Het is ook in de geschiedenis gebeurd. Maar de profetie is niet uitgeput met die vervulling dat Israël teruggekeerd is naar Jeruzalem en weer groen en fris en door de geest gewerkt daar weer mocht leven en wonen en dat de heidenen de grote dingen van God spraken. Deze profetie gaat ook over Christus en zijn koninkrijk. Over de verhoogde Christus die zijn gemeente gaat verzamelen door zijn geest en door zijn woord. En dan zijn er velen die vanuit allerlei windstreken gaan komen en samengebracht worden. En God de eer gaan geven. Filistijnen, Tyriërs, Moren. Ze zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Dat heeft Jesaja mogen profeteren. Hij brengt ze van heinde en verre, vanuit alle windstreken van deze wereld bij elkaar, zodat er straks, en Johannes zag er al iets van, een grote schaar die niemand tellen kan, voor de troon staat. Uit allerlei talen, geslachten, volkeren en naties. En ze zingen dat nieuwe lied. God wil zich een volk verzamelen uit de hele wereld. En daar mogen ook Nederlanders bij. En God doet dat met zijn onweerstaanbare kracht door zijn Heilige Geest. Zo ging het toen en daar in Judea en Samaria, in de heidenlanden eromheen, in Klein-Azië. Toen het evangelie kwam in Griekenland en op Kreta en in Italië en nog steeds werkt de Geest. En nog steeds zendt hij zijn dienstknechten uit om te nodigen en te roepen en ze komen aan, klein en groot, en ze worden bij Israël ingelijfd. En dat is een persoonlijke zaak. Ja, allerlei soorten mensen die gaan belijden dat de Heere hun koning is. Maar ze hebben het allemaal persoonlijk geleerd. Zien we het? Deze zal zeggen, ik ben van de Heere. En die zal met zijn hand schrijven, ik ben van de Heere. Al die bloemen die beginnen te groeien, dat is werk van de Heilige Geest op een heel persoonlijke manier. Dat gaat per persoon. Ja, op die eerste Pinksterdag in Handelingen 2 waren er 3000 op één dag. Maar dat was wel het werk van de Heilige Geest in 3000 aan persoonlijke harten. Dat ging niet en masse in de zin van, nou, diegene ook, dan ik ook. Nee, persoonlijk door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Het gaat per persoon, niet per echtpaar, niet per gezin, niet per familie. En je wordt niet zalig omdat je een godzalige opa had. En je krijgt geen genade omdat je een moeder had die godvrezend was. En al de zaligen in de hemel nu zijn daar omdat de Heilige Geest persoonlijk in hun hart en leven gewerkt heeft. En dan vallen alle mensen om je heen weg. Dan gaat dat woord je heel direct persoonlijk aanspreken. En dan gaat de Geest het je heel persoonlijk leren. Want dat moet. Dat moet. We komen niet bij God in de hemel omdat we een christelijke opvoeding hebben gehad. We moeten het echt persoonlijk hebben geleerd. En dat is het werk van de Geest. En daarom is Pinksterfeest zo'n geweldig rijk feest. Kijk, de wereld snapt er niets van. De wereld begrijpt niet van wat van de Geest is. En waarom niet? Omdat de Geest persoonlijk werkt. Kerstfeest is Immanuel, God met ons. Pinksteren is de Geest van God in ons. En als dat gaat gebeuren, dan gaat iemand zeggen, ik ben van de Heere. Heel persoonlijk, ja. Wel met onderscheid, wel met verschil. Al die zaligen leren dezelfde dingen, maar ze leren het zo persoonlijk dat het ook allemaal weer op hun eigen manier is. Ze leren hetzelfde loflied, maar ze hebben niet allemaal dezelfde klank in hun stem. De ene zegt, ik ben van de Heere. En er is er een die zegt, ik noem mij met de naam Jacob. En nog weer een ander schrijft met zijn hand, ik ben van de Heere. En noemt zich met de naam Israël. Het gaat allemaal over hetzelfde, maar het is allemaal met verschillende woorden. Hoe komt dat? Dat is de veelkleurigheid van het werk van de Geest. Zoals op zo'n alpenweide er allemaal verschillende soorten bloemen staan in verschillende kleuren. En zeg nou zelf, ja, tuurlijk, het is prachtig, de bloembollenvelden. Met die rijen, allemaal dezelfde kleur, allemaal netjes gerangschikt, prachtig gezicht. Maar zo'n alpenweide, die grote diversiteit en al die kleuren, rood en blauw en geel en roze. En eigenlijk is dat toch mooier, nietwaar? De schakering van Gods soevereiniteit. Die met al zijn kinderen zijn weg gaat. Ze allemaal hetzelfde leert, maar niet allemaal op dezelfde manier leert. Zoals Paulus zegt, naar de mate en de gave van de Geest leert ieder kind van God het. En daar moeten we ook rekening mee houden. Daar moeten we rekening mee houden in het ambtelijke werk. God werkt met zijn Geest op zijn wijze. En er kunnen verschillende bloemen zijn, van verschillende grootte, verschillende kleur. Maar we moeten er zelf ook rekening mee houden. We zijn heel gauw geneigd om onszelf af te meten aan iemand anders. En dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. ander de maat nemen, dat is negatief. Je kan positief naar iemand kijken en zeggen, ja, maar zo ben ik niet. Je kunt een grootvader of een grootmoeder gehad hebben die dicht bij de Heere leefde. En als je dat nou gaat vergelijken met jezelf, dan was zij een geweldige roos. En ik ben maar zo'n klein vergeetmenietje. En de ene bloem verschilt in grootte en kleur en geur en kracht. Maar wat is nou het kenmerk van zo'n bloem? Ze groeien naar het licht. En er is verschil in kroonbladeren, grote of kleine, puntig of rond. Maar ze openen zich naar de zon. Daar gaat het om. Dat werkt de geest. Dat is het werk van de geest. En dan zegt de een, ik ben van de Heere. Eigenlijk staat er letterlijk, de Heere van hem ben ik. Een mens die zo ver door de geest geleid is, dat hij het gaat getuigen en gaat belijden. Zoals wij dat met onze catechismus onder woorden hebben gebracht in zondag 1. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van Christus geworden. Het eigendom van hem geworden, van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat is het werk van de geest die het geloof zo werkt, dat hij zich overgeeft. En dat hij zich in de handen legt van de Heere. Van de Heere ben ik. Een volgeling, een dienaar. Hoe wordt een mens zo? Hoe gaat een mens dat belijden? Van de Heere ben ik. Ja, dat is als de geest het uit Christus gaat nemen en het ons gaat verkondigen. Ons door de prediking voor de Heer Jezus zet. En dan gaat dat woord mij lezen. Dan gaat het woord mij confronteren met wie de Heer Jezus is. Dan kijkt de Heer Jezus mij aan in de prediking met zijn ogen die zeggen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Als je door de geest jezelf leert kennen, als een melaatse, die veroordeeld door de wet, dan toch niet anders kan dan naar Christus toe. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik wil, word gereinigd. Van de Heere ben ik geworden. Als Christus zich aan je ziel bekend maakt als de borg die de schuld overneemt en die garant staat bij de Vader, dat heel je verzondigde leven in de ogen van zijn Vader perfect zal zijn. Als de verlosser die tot in de kleinste details je verlost van zonde en gebrokenheid, als Christus zijn handen naar je uitstrekt, kom herwaarts tot mij en de geest begint je te duwen en te trekken tot Christus. En ja, aan het hart van de Heer Jezus in de prediking, als hij het zegt, ik ben uw heil alleen. Als je daar terechtkomt in die geopende armen van de Heer Jezus en dat hij het tegen je zegt, ik voor u. Anders was je de eeuwige dood gestorven, maar daar heb ik je niet voor over. Ik voor u. Van de Heere ben ik. Toch? Als de geest je zo bij Christus brengt, dan krijg je toch ook nog wel eens de vrijmoedigheid om dat te zeggen. Ik ben van de Heere geworden. Dat is zijn werk geweest. Dat heb ik niet gedaan, maar ik kan het ook niet meer ontkennen en ik wil het niet meer ontkennen. Van de Heere ben ik geworden. Ik ben de zijne en hij is de mijne. En dan werkt de geest ergens anders in de gemeente en dan komt er iemand die zegt, Jacob, hè, Jacob, dat is nou eigenlijk mijn naam. Jacob, mijn knecht, zegt dat eerste vers. Aangenomen door de Heere, in het verbond gezet met de Heere. En het volk dat door hem geformeerd is, voor wie de Heere de helper is. Van jongs af aan ben ik in dat verbond gezet. Maar als ik naar mezelf kijk en zie hoe het in mijn leven is gegaan, dan past die naam Jacob precies bij mij. Een man die wel belofte heeft gekregen van God. Ja, dat kun je wel eens verlangen, toch? Dat je die naam mag dragen. Ik zal u een voorbeeld geven. Rachab de hoer uit Jericho. Die krijgt die verspieders bij zich en die zegt tegen die verspieders: Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Met andere woorden, ik weet dat u als volk van die God begenadigd bent en belofte gekregen hebt. Als u dan dit land in bezit gaat nemen, denk dan in genade aan mij. Zie u, dat is die vraag. Mag ik ook Jacob heten? Ze heeft de genade van God over dat volk gezien. En ze heeft verlangen om bij dat volk te mogen horen. En bij onder die genadige hand van de Heere te mogen horen. En rijke zegeningen, die een belofte die Jacob heeft gekregen, daar verlangt ze ook naar om daarin te mogen delen. In de gunst van de God van Jacob. En doen de naam van Jacob dragen. En die derde, die zegt het eigenlijk allebei. Ziet u dat? De eerste zegt: ik ben van de Heere. Die tweede zegt: ik ben Jacob. Ik hoor bij het volk van Jacob. En de derde zegt: ik ben van de Heere. En noemt zich met de naam Israël. En schrijft het ook op. En hij gebruikt de erenaam van Israël. Die getuigt van het wonder dat hij door genade het eigendom van de Heere is geworden. En het is ook de keuze van zijn hart geworden om bij het volk van de Heere te mogen horen. Wil u daar een voorbeeld van? Rut. Uw God is mijn God. Maar dan ook uw volk is mijn volk. En die derde is door Gods geest zo ervan overtuigd geworden dat het echt is en ook geld vorder. Dat ze het opschrijft: ik ben van de Heere en mijn naam is Israël geworden. Zwart op wit. Dat is in de kerkgeschiedenis nog wel eens vaker voorgekomen, hoor. Denk aan Luther, die het op de muur van zijn kamer liet schrijven toen hij op zijn bed lag en stervende was. Ik ben gedoopt. Niet als een of andere magische tekst om zich daaraan vast te klemmen, maar als het getuigenis: Heere, dat hebt u toch gedaan. De God van het verbond die trouw is en dat verbond niet zal breken. Ik ben toch een Jacobskind door u gemaakt. Ik ben toch een Israëlskind geworden door u. Het verlangen om bij God te horen en het verlangen om bij het volk van God te horen. Dat is werk van de geest. En je kunt de vraag stellen: waarom noemt de een zich nou met de naam Jacob en de ander nou met de naam Israël? Er is eigenlijk geen verschil. Het gaat allebei over die zoon van Abraham. Over die zoon van Isaac. Het is dezelfde persoon, maar twee namen. Maar is het niet zo? Is dat niet zo? Dat er momenten zijn in je leven dat je zegt: ik ben meer Jacob. Ik ben er nog dankbaar voor dat God mij in het verbond gezet heeft. Maar als het aan mij had gelegen, ik ben een hielenlichter en een oplichter en een leugenaar. En Heere, ontfermt u zich over mij. Heb je dat wel eens gehad, dat je als een Jacob op je knieën gaat? Heer, ik heb het verzondigd, ik ben het niet waard. En de belofte die u mij geschonken hebt, ik heb het allemaal verzondigd. Dat je als een Jacob op je knieën gaat, maar dat je als een Israël opstaat. Met een nieuwe naam. Dat God het je vergeeft. En dat God zegt: maar nochtans mijn belofte houd ik overeind. En nochtans ben ik uw God. Dan schrijft de een wel eens met zijn de naam Jacob. En dan is er ook wel eens een tijd dat je mag zeggen: ik ben Israël geworden. Gods volk draagt die twee namen. En dan krijgen ze straks een nieuwe naam. Die niemand weet dan alleen Christus en degene die hem krijgt. Daar loopt dat werk van de geest op uit. Waar het woord gezaaid wordt, waar de water overheen gegoten wordt, waar de geest aan het werk gaat in het leven van een mens en iemand gaat wortelen en gronden in de liefde Gods in Christus. En opbloeit en leeft, gaat leven voor Gods aangezicht tot zijn eer. Dat loopt uit op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar hoort ook een nieuwe naam bij. Verlost van dat Jacobsleven. Die oude mens, die oude natuur, voor eeuwig gereinigd en geheiligd en verheerlijkt bij God. Kent u iets van deze dingen? Het is 2019. Zoveel keren hebben we Pinksteren gevierd al. Sinds die Pinksterdag toen en daar in Jeruzalem. De geest is uitgestort en hij werkt nog. Werkt hij in jouw leven? Werkt hij in uw leven? Zit u erom verlegen? Bloeit er iets in ons leven van dat werk van God in ons hart? In de geloofskeuze, in de geloofsovergave, in het geloofsvertrouwen, in de vreugde van het geloof, in de dankbaarheid van het geloof. Je hoeft niet allemaal dezelfde bloem te zijn. En wat de een misschien mag hebben in de dankbaarheid en de vreugde, dat je wel eens missen kan. Wat de ander heeft in een andere kleur. Misschien, je hoeft niet allemaal de grootste en de mooiste bloem te zijn. Je hoeft niet allemaal precies hetzelfde te kunnen zeggen. Als je maar groeit. Als er maar bloei is. Als er maar liefde tot de Heer Jezus Christus in je hart en leven is. Als Christus je maar alles is geworden. Dan bepaalt Hij wel de vorm, de kleur, de geur, de grootte. Het verlangen, Heere, mag ik bij Jacob horen. Mag ik met de naam Israël genoemd worden. Gerekend bij het volk van u. Om u de eer te geven. Om deel te hebben aan de schatten die u hebt toegezegd. En misschien denkt iemand, mag je dat nou verlangen? Hè? Mag je nou de Heere zoeken om de gaven die hij wil geven? Nou weet u, het wonder is dat God het aan elkaar verbonden heeft. De gave van het nieuw Jeruzalem is tot zijn eer. Tot ons heil. Mocht een Rachab het zeggen, ik wil graag bij u horen, want dit land heeft God u gegeven. Ja, ze mocht het zeggen. Mocht Rut het zeggen, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Ja. Want verlangen naar om bij de Heere te mogen horen is ook het mogen delen in zijn gave. En er is geen gelukzaliger volk dan dat volk dat deze klanken kent. En er amen op mag zeggen. Op grond van het werk van die geest die de dorre tot leven wekt. Die het dode levend maakt. Die met zijn dierbaar bloed, Jezus Christus, zijn kerk gekocht heeft. En tot zijn eigendom gemaakt heeft. En hem wil laten delen in het heil dat hij heeft verdiend. Dat wil de geest je leren. Gij zijt duur gekocht. Om het dan ook te zeggen, en misschien beleef je het niet altijd, maar als de geest het je leert en het in je werkt en je overtuigt, mijn heil, mijn zaligheid ligt buiten mijzelf, dan zijn er toch van die momenten dat je het hier zeggen mag en beleiden mag en het ook met vreugde zeggen mag. Mijn troost. In dit leven vol gebrokenheid en vol met gevolgen van zonde en met zonde zelf. Mijn troost in leven en sterven is. Dat ik het mag schrijven. Ik ben van de Heere. En of het nou leven is of sterven is. Van de Heere ben ik. En hij zal mij doen dragen de naam van Sions kinderen. Wat zegt u, wat zeg jij? Zeggen we het Jesaja na? Zeg u het mee? Kan jij het mee zeggen? Van de Heere ben ik. Halleluja. Amen. Laten we de Heere de dank brengen en hem bidden. Ja, Heere, want u komt de dank toe en alle aanbidding. Dat u zoveel werk doet op de akker waar u uw woord op uitstrooit. Waar u uw geest op uitgiet. Om zo leven te geven. Om zo bloei te schenken. Om zo mensen te vernieuwen tot eer van uw naam. We belijden, Heere, dat u inderdaad veel werk hebt aan uw volk. Zo gauw dwalen we weer af, raken het weer kwijt, zoeken we het beneden. Gaan de knoppen van de bloemen weer hangen, in plaats van naar het licht gekeerd te zijn. En toch houdt u niet op om met uw liefdevolle zorg steeds weer op uw akker bezig te zijn. En u zal ook resultaat hebben. Uw werk zal het effect hebben. Dat er groei en bloei zal zijn. En dat dat volk straks zeer gewillig is op de dag van uw heerkracht. Heere, wij bidden of u met uw geest zo rijk ook in onze gemeente zou willen werken. En ieder die het gehoord heeft, hier of thuis, dat uw geest zo zal werken dat we tot eer van u mogen bloeien. Straks volkomen, maar toch ook al hier in dit leven. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we uw woord en uw evangelie en het aanbod van uw genade naast ons neerleggen, langs ons heen laten gaan. Dat we niet straks als bossen gras bij elkaar gebonden zullen worden en in de oven gegooid. Heere, vernieuw. En laat zo in ieder van ons, klein en groot, begiftigd door uw geest met de gaven die u nodig acht, mogen bloeien voor uw aangezicht. Heere, wil ook in ieder van ons gedenken als we van hier gaan terug naar huis. Er zijn er die misschien thuiskomen in een leeg huis, in stilte, in een omgeving waar we niet het woord kunnen delen wat we hebben gehoord. We bidden of u dan nabij wil zijn en zelf zo zou willen werken dat we uw aanwezigheid ook mogen ervaren. Vrede die verstand te boven gaat. Heer, u weet waar ze zich bevinden die zo graag ook zouden willen bloeien voor uw aangezicht, maar die het misschien van zichzelf nog niet durven zeggen of denken of hopen. Heere, wilt u ook aan hen bijzondere zorg besteden? Ja, u gaat zelfs muurbloempjes niet voorbij. Heere, wilt u juist aan die kleine tere bloempjes de aandacht schenken, waardoor ze mogen openbloeien en u mogen verheerlijken. Ja, dat we het allemaal door uw geest geleerd zouden mogen schrijven. Van de Heere ben ik. Zo zoeken we uw aangezicht. Zo smeken we u om de vrucht op de prediking. Zo smeken we u om de bewaring dat we onze eigen weg zouden blijven gaan. Verhoor ons, genadig. Om Christus wil alleen, op grond van zijn volmaakte offerande. Hoor ons uit genade. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 96. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.